Dit is Helden van het Verzet. Mijn naam is Danny Nuut. Tijdens de Tweede Wereldoorlog deporteerde de nazistische bezetter vele duizenden Belgische verzetsmensen naar de gruwelijke concentratiekampen. Daar wachtte hen de totale ontmenselijking en, helaas, maar al te vaak ook de dood. Tijdens het verzetscafé in Brugge vertelde kleinzoon Christophe van Mierop het verhaal van zijn grootvader Roger Vivet, die actief was bij het verzet in Nieuwpoort. Roger werd in 1944 in het concentratiekamp Neuengamme opgesloten, maar wist het als bij wonder te overleven.
Mijn opa Roger Vivet is 20 wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Zijn vader, Harry, is mandenmaker en ook Roger leert de stil. Zijn vader heeft een succesvolle zaak, maar verkwist zijn zuurverdiende centen aan drank. En in 1939 gaat moeder Marie er vandoor met haar 4 kinderen en begint een groentewinkeltje in Nieuwpoort. Roger helpt vanaf dan bij zijn moeder in de zaak. Reeds in 1942 legt hij in Café de Kabeljauw aan de kaai van Nieuwpoort zijn eet af als lid van de lokale verzetsgroep BMWO, Belgische Militaire Weerstandsorganisatie, maar eerder bekend onder zijn Franstalige benaming OMBR. Een van de belangrijkste activiteiten die Roger doet voor het verzet is het verzamelen van inlichtingen over de Duitsers. Hij is veel onderweg om bestellingen van de groentewinkel weg te brengen. Nieuwpoort ligt echter in het sperrgebied, een streng bewaakte zone van ongeveer 10 kilometer breed langs de kustlijn, omdat de Duitsers vreesden voor een invasie over zee vanuit Engeland. Wat achteraf gezien niet zo onterecht bleek te zijn. De militaire aanwezigheid is er zeer groot en ze bouwen er de Atlantic Wall. Een van de belangrijkste regels in het sperrgebied is dat je dit gebied zonder shine, een soort van doorgangskaart, niet in mocht en als je er woonde, zoals Roger, je niet verder dan 5 kilometer van thuis mocht begeven. Via het verzet raakte hij echter aan zo'n doorgangsshine, waardoor hij van het ene dorp naar het andere mag. Hij heeft zelfs een vals paspoort om aan de verplichte tewerkstelling te kunnen ontsnappen. Hij noteert Duitse nummerplaten en de locatie waar hij ze ziet. Zijn notities brengt hij naar een contactpersoon in een café in Oostende. Zo geraakt de info in Londen, waar de geallieerden Duitse troepenbewegingen in kaart kunnen brengen. Het gaat vrij goed. Het gaat zelfs vrij lang goed, tot in 1944. Een aantal verzetslieden binnen de eigen groep worden verklikt. Gij en zijn broer Raymond, die ook in het verzet zat, zijn op een dansfeest. Daar is er een meisje met rood haar uit Nieuwpoort, de dochter van een familie Zwarten. En tijdens het dansen vertelt ze aan Raymond dat hij moet opletten. Ze heeft moeten opdienen bij de Duits. En daar gehoord dat ze enkele verzetsmannen gaan oppakken. En hun namen zijn daarbij gevallen. Raymond besluit onmiddellijk om onder te duiken. Maar ik weet nog altijd niet waarom. Mijn grootvader Roger doet dat niet. Zeer vroeg in de ochtend van 14 april 1944 staat de geheime veldpolizei aan de deur. In het tumult van de arrestatie en de huiszoeking slaagt hij er samen met zijn zus in zijn vals paspoort te wisselen met zijn echt. Oef, hierover kunnen ze al geen vragen meer stellen, want anders gaan ze gegarandeerd op zoek naar wie dit vals paspoort gemaakt heeft. Ze brengen Roger naar het Panderijtje, de gevangenis in Brugge, waar hij 7 weken in Einsatzcel zit, helemaal alleen in een kleine cel. Daarna zit hij met 3 anderen in een cel. Het is er niet goed, maar hij wordt niet mishandeld en helaas zal dat nog veranderen. Eind juli wordt hij naar een andere gevangenis gebracht in Gent, de Nieuwe Wandeling. Hij moet er op een strozak slapen in een smalle cel die hij moet delen met 4, soms 6 anderen. En hier is het veel erger. Hij wordt iedere dag ondervraagd, geslagen, mishandeld. Soms door Duitsers, maar heel vaak door Vlaamse SS'ers. Hij is niet door de mand gevallen, heeft nooit iemand verraden en heeft volgehouden dat hij onschuldig is. En dan wordt hij opnieuw op transport gezet, van Gent naar Antwerpen. En hij wordt daar de volgende dag in beestenwagens geladen. En 's avonds vertrekt de trein met zo'n 2000 gevangenen aan boord. Bestemming onbekend. De Duitsers zijn duidelijk zenuwachtig. De geallieerden naderen. Het is tenslotte 31 augustus 1944, een paar dagen voor de bevrijding van de eerste steden en dorpen in België. Hij zit in een volle wagon met ongeveer 50 personen, waar één emmer staat die dienst doet als toilet. Het stinkt er geweldig en er is maar een klein verlichtingsluikje met prikkeldraad boven in de wagon. Ze krijgen een stuk brood en een beetje water. Niets meer. Na 2 dagen onderweg arriveert de trein in het concentratiekamp Neuengamme, in de buurt van Hamburg. De deuren worden met geweld opengetrokken. Ze moeten zo snel mogelijk uit de trein. De kampbewakers roepen en tieren. Roger moet net als de anderen springen. Hun benen zijn echter stijf gezeten, waardoor er verschillende door hun benen zakken. Meteen vallen er stokslagen. Duitse schepers blaffen en bijten waar ze kunnen. In de felle schrijnwerpers, het is immers 2 uur 's nachts, worden ze nadien naar de appelplaats gebracht. Er staan verschillende houten barakken, maar ze moeten de eerste nacht doorbrengen in de kelder van het stenen gebouw en krijgen daar eindelijk nog een beetje water. De volgende ochtend moeten ze in groepjes naar buiten. Kleren uit, naar de effectenkamer, waar ze al hun bezittingen moeten afgeven, als ze die nog hebben. Roger is die reeds lang kwijt. Er wordt zeer bruut gekeken in de mond en in de anus, of je niets verstopt hebt. Ze worden volledig kaal geschoren, hoofd, lichaam, schaamhaar, met veelal botte scheermessen. Daarna worden ze gedesinfecteerd met een gloeiende hete Lysol-doucheproduct, gevolgd door een ijskoude waterstraal. Het welkom is niet aangenaam. Dan krijgt Roger het gekende zebrapak. Een stoffen pak, een soort sokken en 2 houten blokken met wat stof die voor klompen moeten doorgaan. En daarna volgt het ultieme middel om je persoonlijkheid af te nemen. Het kampnummer. Mijn grootvader is niet langer Roger Vivet. Hij is vanaf nu nummer 44.444. De eerste dagen in het kamp wordt geoefend op de appels. Soms expres urenlang tellen, hertellen, mistellen van de gevangenen. De nummers worden in het Duits afgeroepen. Roger krijgt de eerste keer een slaag. Ze zeggen namelijk niet 44.444, maar ze roepen 5x4, waardoor hij de eerste keer niet reageert. Maar na een paar keer de matrak te voelen, ben je snel geleerd. De appels en verder niks doen maakt deel uit van die eerste dagen. Na een paar dagen wordt Roger opnieuw op transport gezet naar een van de buitenkampen van Neuengamme. Hij komt terecht in Bremen-Bloementaal, een buitenkamp dat werk verricht voor een bedrijf dat onderdelen voor onderzeeërs maakt. Er zitten zo'n 900 gevangenen, waarvan de helft zeker Belgen. Het is het klassieke beeld, met een dubbele prikkeldraad met daartussen een hang voor bewakers met honden, 4 wachttorens en een aantal houten barakken voor de gevangenen en een paar barakken voor de administratie, het rivier, de medische post dus, en het toiletgebouw. Er staan zo'n 7 barakken op het terrein en in elke barak zijn er 4 kamers met zo'n 35 à 40 gevangenen. Een bed bestaat uit 3 verdiepingen. Slapen is op een strozak, soms met 2 in een bed van ongeveer 80 centimeter breed, op drukke momenten zelfs met 3. 'S Morgens vroeg gaat de bel. Veel geroep en getier van de kameroverste. Snel, bed opmaken, naar het toilet en wassen. En naar de appelplaats, en dat in alle weersomstandigheden. Appels met tellen, mistellen, hertellen, tot de oneindigheid soms. Soms worden de bedden overhoop gegooid omdat het niet goed genoeg opgemaakt was. Iedereen weer naar binnen, met slagen en stampen, opnieuw opmaken en weer naar buiten. Deze pesterijen waren dagdagelijkse realiteit. Rond 5:30 krijgen ze dan ontbijt. Een snede droog brood met slechte koffie. En rond 6:00 vertrekken ze dan naar de fabriek op ongeveer 1 kilometer van het kamp. Dan begint de arbeid in de fabriek. 'S Middags krijgen ze ongeveer 1 liter soep te eten, een soort koolraapsoep, quasi elke dag hetzelfde. Rond 18:30 eindigt de taak in de fabriek. Terug in het kamp krijgen ze opnieuw 3/4 liter gelijkaardige soep. De behandeling is slecht. Ze lijden echt honger. Er is nooit eten genoeg en bestaat hoofdzakelijk uit vloeibaar en zeer vitaminearm voedsel. Bij het minste krijg je een pak rammel of stokslagen. Wanneer het volgens de bewakers of kapo's iets ernstiger is, volgt de klassieke 25 stokslagen op je achterste. meestal verplicht gegeven door een medegevangene. Bij ernstige vergrijpen of sabotage word je opgehangen, wat ook gebeurd is. Er vallen geregeld doden. Zeker 123, waarvan zeker 91 Belgen. De doden worden in de wasplaats gelegd, zodat je elke morgen over de doden moet stappen om je te wassen. Ultieme pesterij van de Duitsers. Eén keer per week worden de lijken opgehaald door een boer uit de buurt. In de fabriek moet hij munitiebakken herstellen en constant bakjes veilen. Een vervelend werkje. En ondanks dat ze binnen werken, is het zeer koud in de werkplaatsen. Op een dag komen ze rondvragen of er iemand smid is. Roger, mijn grootvader, geeft zich op. De kapo heeft echter snel door dat Roger dit eigenlijk niet kan. Maar de hoofdsmid, een Antwerpenaar, zegt snel: ja, geen probleem, ik vind toch geen smid. Ik zal het hem wel leren. De kapo laat het hierbij, maar Roger moet wel 1 sigaret per week afgeven aan de kapo hiervoor. Mijn opa is handig en leert relatief snel wat hij moet kennen en heeft vanaf nu het voordeel dat hij op een warme plek werkt. Indien ze door de regen naar de fabriek moeten, kan hij zijn kleren drogen bij de vuren, wat op zijn vroegere plek helemaal niet kon. Hij krijgt daar ook 7 sigaretten in plaats van 2. Naast de ene van de kapo heeft hij er 6 aan een schoenmaker die in het kamp blijft overdag en die in ruil, 's avonds, een bord extra soep onder zijn bed zet. Hoewel de risico's groot zijn, doet ook Roger in het kamp toch acties van miniem verzet. Bepaalde werkjes worden expres niet kwalitatief genoeg uitgevoerd. Hij maakt zelfs messen aan in de smissen. Naast hun concentratiekamp ligt een werkkamp met veel Polen. Zij krijgen aardappelen en gooien er soms over de prikkeldraad naar het kamp waar Roger zit. Hij bakt dan aardappelen in de as voor die Polen uit zijn kamp, in ruil voor een aardappel voor zichzelf. 'S Avonds smokkelt hij dit mee naar het kamp. Hij heeft altijd geluk, want geregeld wordt iedereen bij het binnenkomen van het kamp uiteengehaald en gefouilleerd. Maar dan komt toch die ene keer pech. Een machine waar Roger verantwoordelijk voor is, loopt op een dag vast. Hij wordt beschuldigd van sabotage. En hij weet, sabotage staat gelijk aan ophanging. En toch. Ze voeren hem weg naar een andere locatie. Hij wordt 3 dagen en nachten vastgebonden op een stoel, met ijzeren schoenen aan die met vijzen aangespannen worden, waardoor de bloedsomloop volledig afgesloten wordt. Enkel 's middags worden zijn handen even losgemaakt en krijgt hij wat soep en brood. Na die 3 dagen maken ze hem los en moet hij naakt in een schuine kelder gaan liggen, waarvan de vloer beslagen is met puntige nagels. Tatsenagels, heette mijn opa ze. Ook daar moet hij 3 dagen en 3 nachten doorbrengen. Daarna brengen ze hem terug naar Bloementaal, met de raad om hier niets van te vertellen tegen zijn kameraden. Waarom hij deze zware folteringen kreeg in plaats van ophanging, weet hij niet. Roger vertaalde vaak opdrachten voor een van de meesters, burgers die in de fabriek werken voor de firma zelf, en de specifieke werkopdrachten geven aan de gevangenen. Hij kende namelijk goed Duits en zeer goed Frans. Het blijft een vermoeden, maar misschien had dat er iets mee te maken. Begin april 1945. De geallieerden naderen. Ze horen bombardementen in de verte. Het kamp wordt ontruimd. De eerste 4 dagen te voet. Zo'n 90 kilometer. Wie niet mee kan en neervalt, wordt zonder pardon afgemaakt door de bewakers en langs de weg achtergelaten. Vandaar de naam Dodenmars. De 4e dag komen ze aan bij een treinstation. Degenen die niet sterk genoeg zijn, worden naar een ander buitenkamp overgebracht om te sterven. De nog redelijke gevangenen, waaronder Roger, worden opnieuw in beestenwagens vervoerd terug naar het hoofdkamp Neuengamme, met zo'n 80 gevangenen per wagon. Ze krijgen geen eten, geen drinken. De zwakkeren geraken onderaan en de sterken klimmen naar boven. Er vallen heel wat doden tijdens het transport. Na 5 dagen wordt ook het hoofdkamp leeggehaald en wordt Roger opnieuw op transport gezet, nu naar de havenstad Lübeck. Daar moet hij aan boord van de Athene, een vrachtschip met een ruim in stalen platen. De Athene moet hen aan boord brengen van 3 voor de anker liggende schepen in de Oostzee, zo'n 1,5 tot 2 kilometer buiten de kust. Na 5 dagen komt Roger op het luxe cruiseschip Caparcona terecht. Voor gevangenen is er echter weinig luxe aan. Met 10 tot 12 in een 2-persoonskajuit. Ze krijgen nog 1 of 2 keer soep en er wordt voor gevochten. Velen staan zelfs niet meer op om soep te halen. Hij maakt een wandelingetje aan boord en vindt zijn kajuit niet meer terug. Zo belandt hij in de boeg van het schip. Op 30 april zijn er veel te veel gevangenen aan boord. Meer dan 6500. En wordt Roger samen met zo'n 2000 gevangenen opnieuw op het vrachtschip de Athene geplaatst. Een hoek van het ruim doet dienst als toilet. Sommigen vallen daar gewoon dood. In de laatste dagen op de boot krijgen ze geen eten, er gebeurt niks. En de een sterft na de ander. Kostuums van de doden worden afgedaan. Het is koud in het schip. Roger heeft er 4 aan bij zijn bevrijding. In de ochtend van 3 mei 1945 liggen er 4 drijvende concentratiekampen voor de kust in de Oostzee, met samen meer dan 9000 gevangenen aan boord. En dan gebeurt het tot op vandaag onbegrijpbare. De Britse luchtmacht, ja, u hoort het goed, de geallieerden dus, vallen de schepen aan. De vele raketten veranderen de Caparcona in een mum van tijd in vlammenzee. Gevangenen vertrappelen elkaar en proberen weg te komen. Velen springen de zee in. Hun gezondheid en de watertemperatuur op dat moment zorgen ervoor dat velen niet ver geraken. Vele anderen geraken zelfs nooit van boord. Er heerst totale chaos. Ook de andere schepen worden zwaar getroffen en kapseizen. De schepen zinken met vele gevangenen aan boord. De Athene? Die ligt blijkbaar in de haven. Roger heeft het bombardement dus wel gehoord, maar niet gezien. Ze weten zelfs niet dat ze langs de kaai liggen. In de loop van de ochtend is hun schip blijkbaar de haven binnengelopen. Van het luxe schip terug naar het verschrikkelijke vrachtschip is de redding van Roger geweest en van heel wat van de 2000 andere opvarenden. De Duitsers hadden het schip ondertussen verlaten. Het schip ligt langs de kaai, maar ze kunnen niet zomaar naar beneden. En hij weet niet hoe, zo fel verzwakt, maar hij klimt met een aantal kameraden langs een kabel naar beneden en eens op de kaai komen de Engelsen net aangereden. Hij is eindelijk bevrijd. Op 3 mei 1945, 5 dagen voor het officiële einde van de oorlog en bijna 9 maanden na de bevrijding van België, is hij eindelijk bevrijd. Een bevrijding met een wrang gevoel. De tol van die dag is namelijk verschrikkelijk. Zo'n 7000 medegevangenen sterven die dag op de andere schepen, op een zuchtje van het officiële einde van de oorlog. Na een eerste medische controle verblijft mijn opa met een 7-tal Belgen in een kleine kamer boven een klein warenhuis. Na een 5-tal dagen is hij daar beu en hij trekt zijn stoute schoenen aan en belt aan bij een groot herenhuis van een notaris en zegt: "Meneer, ik moet van de Engelsen hier verblijven." Die man heeft duidelijk schrik en Roger slaapt daar een aantal dagen op een zetel in het salon. Hij krijgt er ook eten, maar echte honger heeft hij nog niet. Na een 2-tal weken volgt een nieuwe medische controle en gaan ze met het vliegtuig terug naar Brussel, met de trein naar Oostende en daarna met een taxi naar Nieuwpoort. Hij komt thuis op 24 mei 1945. Hij weegt nog amper 37 kilo. Voor de oorlog woog hij 68. Hij zei achteraf: "Mijn moeder heeft me voor de 2e keer opgevoed met pap. Dit om de spijsvertering opnieuw te laten wennen aan eten." De eerste dagen krijgt hij veel bezoek en moet hij veel vertellen. Iedereen komt met bloemen. Hoe was het daar? En heb je slagen gekregen? Mijn grootvader zei: "Enfin, ze zien toch aan ons dat we er ellendig uitzien en dat ze dat allemaal niet moeten vragen." Na een dag of 10 beseft hij ook dat de mensen dachten dat ze fabeltjes vertellen. Dat de mensen niet geloofden wat ze vertelden. Maar hij kan het eigenlijk wel begrijpen dat ze het niet geloven wat zij eigenlijk allemaal meegemaakt hebben. En vanaf dan wil hij niemand meer zien. Hij zegt tegen zijn moeder: "Ma, ik wil geen mens meer zien. Ik ga gaan vissen, zoveel als ik kan. Maar ik wil er niemand meer over spreken." En dat heeft hij ongeveer de rest van zijn leven niet meer gedaan. In een zeldzaam interview zei hij: "Om te overleven moet je niet sterk zijn. Je moet niet slim zijn. Je moet blijven geloven dat je ooit terugkomt en geluk hebben. Niet 1 keer, maar meerdere keren."
Dit was een podcast van Helden van het Verzet. Vind ook jij dat we de verhalen van onze verzetshelden niet mogen vergeten? Je kunt ons helpen door steunend lid te worden via heldenvanhetverzet.be, door onze spannende verzetsnovelles aan te kopen die je in zowat elke standaard boekhandel vindt, of gewoon door deze podcast te liken en te delen. Een bijzondere dank aan Christophe van Mierop en de vriendenkring van Neuengamme, aan Tim van Steendam, aan Jeugdherberg De Snuffel in Brugge, aan de podcastexpert.be en aan al onze vrijwilligers. Zonder jullie hadden we deze podcast niet kunnen maken.